elektrisch licht was, waar geen lantaarns waren op de weg en waar ook geen reinigingsdienst was. Al het vuil wat mensen hadden, er werden kuilen gegraven en dat werd het vuil ingestort. En als zo'n kuil dan dicht vol was, dan gooiden ze daar weer grond overheen en ze gingen weer een nieuwe kuil graven. Dat betekende dat als je 's avonds in donker over straat moest, wat je dan straat noemt, dan heb je het risico dat je in een kuil viel. En de lamp die ze gebruikten, was een lamp die ze alleen maar voor hun konden houden en dat verlichtte maar één stap. Nu, wij leven in een wereld waar zoveel valkuilen zijn, waar Satan elke keer zal proberen om ons te laten struikelen. En wat we nodig hebben, dat is het woord van God als een lamp voor je voet. Het voordeel is alleen dat elke keer als je een stap doet, dan is de volgende stap verlicht. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het plan wat God heeft met jouw leven, dat wordt openbaar stap voor stap. Nu, dit is ook noodzakelijk dat God stap voor stap met ons gaat. Waarom? Omdat het plan van God eerst te maken heeft met de vorming van je geestelijke leven. Er is het veronderstel dat God jullie gaat gebruiken ergens op de zending of ergens in Nederland, dat je het woord van God mag gaan brengen, dat je in de bediening komt, en dat sluiten we natuurlijk niet uit, daar bidden we ook voor, dat God arbeiders zal uitzenden in zijn wijngaard. Maar er gaat wel een proces aan vooraf. En dat proces is een vormingsproces van je geestelijke leven. En dat betekent dat dat vormingsproces al een proces is van het verstaan van de wil van God. Ik moet ook de stem van God leren verstaan. Ook dat is een proces. Inderdaad, we leven in een tijd waar zoveel stemmen zijn. Ik las dat later ook eens een keer in een boekje. Ik heb dat letterlijk meegemaakt in Israël, dat er notabene 3 kudde schapen met 3 herders bij dezelfde bron kwamen drinken. Al die schapen liepen allemaal door elkaar heen. En we stonden te kijken en we dachten, wat een toestand. Hoe krijgen die lui hun eigen schapen weer terug? Er was 1 herder die floot op een fluitje. Een heleboel schapen kwamen er zo tussen die hele menigte uit en ze volgden de herder. En de ander gebruikte zijn stem op een bepaalde manier en dan kwamen zijn schapen en die volgden hem. Weet je, om de stem van God te leren kennen en zijn wil te leren verstaan, is het ook nodig dat je gevormd wordt. Nu, het is natuurlijk geweldig, en dat weten jullie allemaal, dat de Heer Jezus Christus jouw persoonlijke redder of zaligmaker is. Er is een moment gekomen, of je dat nou bewust bent of niet, maar dat je een kind van God werd door Jezus Christus. En dat je vanaf dat moment ook kunt zeggen, hij is mijn redder en hij is mijn verlosser. Maar als het daar zou stoppen, dan zal nooit die vorming van je geestelijke leven plaats hebben. Het tweede, en dat was voor mij zo'n enorme bevrijding, wat ik mocht leren in mijn geestelijke leven, dan is dat hij ook mijn leidsman is. En het is zo belangrijk om te weten hoe God je leven leidt. Dat je hem kent als je leidsman. En er staat ook bij, ook wanneer we ons dit niet bewust zijn, dan leidt God je. Weet je, ik heb in mijn leven al 100.000 kilometers gereden met de auto. En ik zou 3 dingen kunnen noemen. Ik doe het niet, ik noem er maar 1. Ik zou 3 dingen kunnen noemen waar God mij in het verkeer zo heeft uitgered, dat het een wonder is dat ik mocht verder leven. Zo ingrijpend. En ik kan zeggen dat ik daardoor heb ontdekt dat God mijn leidsman is. Het gebeurt zo vaak dat ik in het verkeer zit. Bijna elke dag. En dat er helemaal niks gebeurt. Dan is het een wonder van God dat er niks gebeurd is. Dan heeft God me geleid op al de wegen om te komen op de plek waar we voor gebeden hebben. En wij hebben de vaste gewoonte altijd, al moeten we 100 meter rijden, altijd als we wegrijden zeggen we, zullen we eerst bidden voor onderweg, God ons wil bewaren. Dat doen we ook als we naar Albert Heijn moeten rijden of naar de stad moeten rijden. En Heer, wilt u ons bewaren onderweg? Als we iemand op bezoek moeten, al is dat vlakbij. Heer, wilt u ons bewaren op de weg? En waarom? Omdat we er geloven in Gods leiding. Ik reed naar een evangelisatiecursus in Amsterdam, samen nog met mijn eerste vrouw. En het was zo verschrikkelijk druk op de weg. En ineens breekt mijn hele uitlaat van de auto in tweeën. Het was niet doorgeroest, het was geen ouwe, maar het brak gewoon in tweeën. En ik keek onder de auto en hij hing zo onder de auto. Nou, ik weet niet of je het wel eens mee hebt gemaakt. Je knooppijn losgebruikt, maar dat maakt zoveel herrie. Want ik ging gelijk de vluchtstrook op, zomaar. En ik denk dat ik er 1 minuut gestaan heb. En ik zei tegen mijn vrouw, ja, dan kunnen we met een hoop herrie terugrijden naar huis. We kunnen ook met een hoop herrie doorrijden naar de cursus. Maken we dat in ieder geval mee. En we besloten om door te rijden. Ik heb er 1 minuut gestaan. En we rijden 2 kilometer verder en er liggen 40 auto's totaal in elkaar. Auto's die voor ons hadden gereden, die achter ons hadden gereden, die naast ons hadden gereden. En God had ons even uitgeleid en weer ingevoegd en God had ons bewaard. Weet je, geloven in Gods leiding is zo ontzettend belangrijk. Alleen, wat je moet leren, dat is om niet alleen maar te geloven dat hij je leidt, maar je moet geloven dat hij je leider is. En dat hij er altijd is om je te leiden. Of je dat nou ziet of niet ziet. Weet je, ik moet er ineens aan denken dat ik tegen mijn eerste vrouw had gezegd, ik was zo vermoeid op een zondag, maar we gingen nog even bij mijn schoonmoeder langs. Ik zeg, ik wil er wel even langs, maar ik wil absoluut om 7 uur naar huis, want ik ben doodmoe. En het werd 11 uur 's avonds. Ja, dat heb je met die schoonmoeders. Het werd 11 uur 's avonds. En ik had zo de P in. En we rijden naar huis, dat is niet overdreven. We woonden toen in Zwijndrecht, van Katwijk naar Zwijndrecht. Ik denk dat ik zeker 100 auto's aan de kant van de weg heb zien liggen. Totaal toteloos. En wij reden met 120 naar huis. En wat was er gebeurd? De weg was gaan gijzelen. Er was een gladheid ontstaan. Auto's in de sloot, in de weilanden. En toen heb ik gezegd, God, wat is het een zegen dat u het geleid hebt. Dat ik opgehouden ben urenlang in Katwijk. En dat we nu veilig naar huis mogen, terwijl de straten niet meer glad zijn. Dus als je tegen wordt gehouden, en je zelfs de smoor in hebt dat je tegen wordt gehouden, dan gaat God er dan maar voor danken en zeggen, nou, dank u wel, Heer, dat ik weg wil, maar dat ik niet weg mag. Maar dat is niet zo makkelijk, hoor. Maar dan ga je wel leren, als je je meer bewust gaat worden, dat God je leidsman is. En je moet je daar veel bewuster van worden. Weet je, daardoor groeit ook je getuigenis. Dan zeg je niet meer in een getuigenisdienst, ik ben 5 of 10 jaar geleden tot bekering gekomen. Dat mag je wel zeggen. Maar dan gaat je getuigenis een andere inhoud krijgen. En dan ga je zeggen, ik ben gisteren, ik ben vanmorgen, ik ben vanmiddag. Op zo'n bijzondere wijze, door God geleid, wil ik graag met jullie delen. En dan praat je over Gods leiding. Nou, dat proces heb je nodig. Hoe kan ik Gods wil verstaan? Door eerst te weten dat hij mijn leidsman is. En dat hij me leidt in allerlei kleine dingen waar ik Gods stem en Gods wil in mag leren kennen. Nu, dat is een verandering in geloofsleven. Dat is absoluut noodzakelijk, die vorming. Dat betekent dat ik niet alleen geloof moet hebben, maar dat ik ook een geloofsvertrouwen moet krijgen. Dat ik God moet durven vertrouwen en zeggen, Heere God, als u mijn leidsman bent, dan mag ik de dingen ook aan u overgeven en dan mag ik ook geloven dat u in mijn leven in mij gaat werken. Geloofsvertrouwen. Nou, bekende woorden die staan in Spreuken 3. Hè, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht dus niet. Nou, hoe vaak laten we ons leiden door onze eigen inzichten? En zeggen, nou, het zal wel goed zijn, ik ga dit maar doen, ik ga dat maar doen. Maar als je leert, ik heb een leidsman, dan ga je steunen op inzicht en het doorzicht en het uitzicht bij de Heere God. En dat is zo rijk, want hij overziet alle dingen. Hij kent elke weg die jij en ik gaan moeten. Dat betekent ook met Romeinen 12 en wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Ons denken moet vernieuwd worden. Ons denken moet veranderd worden als we kinderen van God zijn. Dat betekent dat ik mijn denken moet laten inspireren door de Heilige Geest. Zodat ik ga denken zoals God wil dat ik denk. Het is zo geweldig. Als je gegeven moment je denken openstelt en zegt, Heer, wilt u me wijsheid geven? Wilt u me inzicht geven in beslissingen die ik moet nemen? En dan soms verandert het ineens en zegt, ja, maar ik dacht eerst dit te doen. Maar nu word ik er ineens bij bepaald dat het misschien toch beter is om het anders te doen. Stel je denken open. En misschien moet je ook wel ervaren dat je denken veranderen moet. We hebben het gisteren morgen gezegd. Je kunt met je gevoel denken, je kunt met je verstand denken, je kunt ook met je wil denken. En zeggen, nou, ik wil mijn wil onderwerpen aan de wil van God. Ik steun niet op mijn eigen inzichten, maar ik steun met heel mijn hart op de Heere. Ja. Oh, niet? Oké. Nou, dat heb ik dan door de snelheid vergeten, maar fijn dat jullie het allemaal al wisten. Goed, het voorbeeld van een doortrektekening is voor mij een enorme les geworden. Ik heb er maar een streepje tussen gezet. Doortrektekening, dat gebruikte een collega van mij altijd voor de kinderen van de kinderclub. En als je nou naar die doortrektekening kreeg, dan dacht je, wat geeft ze nou aan die kinderen? Dat was een stencil wat ze vroeger afdraaiden. En dat stond helemaal vol met honderden stippellijntjes. Allemaal streepjes. En soms stond daar tussen die streepjes ineens een cijfertje. En dat liep van cijfertje 1 naar cijfertje 500. En die kinderen moesten met een potlood dat lijntje doortrekken, dat stippellijntje doortrekken van cijfertje 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4 en zo verder. En toen was er een kind bij cijfertje ongeveer 100, 110 en die zei ineens, juf, ik zie al wat het is. Was er dan wat te zien? Ja, kennelijk wel. Hij zei, ik zie al wat het is. En ze zei, wat is het dan? En toen zei hij, ik denk dat het het plaatje is van de goede herder. Want er was ineens een beeld van de goede herder tevoorschijn gekomen, doordat hij de lijntjes met elkaar verbond. En toen zei ze, ja, dan moet je nog wel even verder. En ging door, en ging door totdat hij kwam bij het getalletje 500. En toen zag hij daar een herder met 5 schaapjes. Dat betekent dat je niks kon zien voordat ze begonnen. Maar dat het hele patroon van de goede herder en de schaapjes er al in zat. Maar dan kwam je pas achter als je die lijntjes doortrok. Weet je, God heeft een plan met jouw leven. Dat is al lang klaar. God heeft een werk in jou en is ermee begonnen. En hij zal het voleindigen. Maar hij wil één ding. Hij wil dat jij het gaat ontdekken. Hoe verstaan we de wil van God? Het is heel makkelijk om erachter te komen wat de wil van God is. En dat is als je gaat van cijfertje 1 naar 2, en van 2 naar 3, en van 3 naar 4. En weet je wat wij doen? Wij gaan van 1 naar 10, en we gaan naar 10 naar 30. En we zeggen, ja, Heere God, de beste van mijn jaren, de beste jaren van mijn leven, die gaan voorbij en ik wil zo graag uw wil doen. En God zegt, ga dan maar terug. Want zo ontdek je het nooit. Wat gebeurt er als ik van 1 naar 10 ga, van 10 naar 30, van 30 naar 60? Dan krijg ik allemaal krassen in mijn leven. En dan zeg ik, nou, wat God met me van plan is, ik weet het niet. En dan stuurt God je terug. Dat betekent dat God zijn wil, en misschien vind je dat wel heel vervelend, maar dat God zijn wil soms heel langzaam aan je bekend gaat maken. En je tegelijkertijd traint in gehoorzaamheid en zeggen, als je nou gewoon achter mij aankomt en je volgt mij stap voor stap, want ik ga je voor, en je geduld wordt beproefd, dan kan het gebeuren dat je tijdens je wandel ineens ontdekt, hey, zou dat de wil van God zijn met mijn leven? En eens gaat zich iets aftekenen. Nou, wat zich af kan tekenen misschien in jouw leven, en verblijd je er maar over, dat is dat je misschien naar de Bijbelschool Lang Broek moet. En dat je moet zeggen, ja, daar begin ik dan maar. Of ik het tweede jaar doe, dat weet ik niet, maar ik begin in ieder geval met het eerste jaar. God heeft het al zo gedaan. Weet je, dat is een patroon wat je moet volgen. En ik hoop dat je in dat eerste jaar die stippellijntjes doortreedt. En dat je steeds meer ook in de Bijbelstudie en in het onderzoek gaat ontdekken. Oh, dat is het plan van God met mijn leven. Nou, je ziet de wil van God niet van het ene moment in het andere moment. Dat gaat altijd stap voor stap. Ik vind het een schitterend voorbeeld. Ik zou daar liefst een hele Bijbelstudie over geven. Over wat er staat in Exodus 31. Omdat het me altijd zo aanspreekt. Het loopt ongeveer door tot Exodus 36, 37. En dat gaat over die twee mensen. Aholiab en Bezaleel. Misschien zeg je, nou, heb ik nog nooit van gehoord. Ik denk het wel. En dat zijn die mensen die de voorwerpen moesten maken voor de tabernakel. Dat waren kunstzinnige mensen. En de ene krijgt de opdracht om het te maken van goud en zilver en van hout. En de ander maakt het van stoffen, de gordijnen, met prachtige kleuren. Ze moesten het precies maken zoals God het had laten zien aan Mozes. Niet aan Bezaleel. Niet aan Aholiab. Die wisten helemaal niks van hoe die voorwerpen eruit moesten zien. Die wisten helemaal niks van de kleuren, van de stoffen die gebruikt moesten worden voor de tabernakel. En toch krijgen ze de opdracht. Nou, misschien heeft Mozes het in een beetje grote lijnen verteld, maar ja, er was nog geen fotografie, hij kon er geen foto's van maken. En wat zegt hij dan tegen Bezaleel en Aholiab? Bedenk onderwerpen. Werk dat uit. Dus drie dingen. Bedenk, ontwerp en werk het uit. Hoe kan je nou toch dingen bedenken? Hoe kan je nou dingen ontwerpen? Hoe kan je nou dingen uitvoeren? Als je helemaal niet precies weet wat de wil van God is. Hoe konden ze nou die wil van God leren verstaan, zodat ze exact en heel correct precies dat zouden doen wat God had bevolen? Nou, er staat één ding bij. En lees het maar na in Exodus 31. Ze waren vervuld met de Heilige Geest. Oude Testament. Ze waren vervuld met de Heilige Geest. Het betekent dat de Heilige Geest hun inzicht zou geven om dingen te bedenken. Dat de Heilige Geest hun zou laten zien welke ontwerpen ze moesten maken. En als de ontwerpen klaar waren, dan moesten ze het gaan uitvoeren in goud, in gesteente, in stoffen. En de Heilige Geest zou het hun laten zien. Nu, gaven en talenten. Ja, het waren kunstzinnige mensen die kunstzinnige gaven hadden. Zij moesten dingen bedenken, ontwerpen en uitvoeren. En dat kon alleen maar door de Heilige Geest. Nu, welke gaven en talenten heeft God aan jou gegeven? Talenten, dat zijn heel vaak natuurlijke talenten. En die mag je ook gebruiken in de dienst van God. Maar gaven die heb je gekregen vanaf de dag dat je wederom geboren bent. Niet eerder. Die kreeg je toen je een kind van God werd. Misschien zeg je, maar ik ben me niet bewust. Ik weet niet welke gaven ik heb gekregen. Nou, ik raad je aan, dan moet je gewoon een aantal dingen gaan proberen. Dat deed ik ook. Ik ging met een evangelisatieteam langs het strand werken in Katwijk. En daar hadden we 6 samenkomsten op een dag. We gingen gewoon beginnen Dan zongen we, nou ja, dat is heerlijk als je op het strand zit en je gaat er zingen met een paar gitaren. Je zit binnen 5 minuten uit de wind, want die hele kring mensen komt om je heen te staan. Dan zit je heerlijk in het zonnetje en je kan de mensen nog vertellen over de Heer Jezus. En we deden dat en dan waren we klaar. En dan gingen we 100 meter verder en dan begonnen we weer opnieuw. En dan weer 100 meter verder, begonnen we weer opnieuw. En zo ging dat maar door. En toen kreeg ik notabene 1 jaar met een team dat we strandevangelisatie gingen doen. Was er niemand die gitaar speelde. Nou, dat is een verschrikking. Als je a cappella moet zingen op het strand, dat werkt niet. En ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik maar gitaar leren spelen. Maar ik ben zo amuzikaal als wat. Ik heb helemaal geen muzikaal gevoel. En ik dacht, nou, als er niemand is, speel ik in ieder geval het beste. En ik dacht, ik ga een paar grepen leren. En ik leerde 20 liedjes. En ik speelde alles in D. Klopte helemaal niet natuurlijk, maar ja, niemand hoorde dat, want niemand speelde gitaar. En als we dan die 20 liedjes hadden gezongen, dan gingen we gauw 100 meter verder, want dan moesten we weer opnieuw beginnen. En dan gingen we weer diezelfde liedjes zingen. Kennelijk speelde ik zo slecht, dat een jaar later er 5 waren die hadden gitaar geleerd in dat jaar. En die hadden allemaal de gitaar mee. Ik heb hem in de hoek gezet, ik heb er ook nooit meer naar omgekeken. Ik dacht, dat is niet mijn ding, daar heb ik geen gave voor. Mijn eerste vrouw had gaven om te vertellen op de EO Kinderlander voor 6000 kinderen en iedereen zat stil te luisteren. Zo'n gave om te vertellen voor kinderen. Nou, ze hadden mij er niet voor moeten vragen, want er was geen kind die de mond dicht had gehouden, denk ik. Ik heb daar gewoon geen gave voor. Maar ja, toen ze vroegen of ik de landdag wilde organiseren met 600 medewerkers, toen zei ik, ja, dat wil ik wel doen. Ik vind dat heerlijk om dingen te organiseren tot in de allerkleinste aspecten toe. Want daar liggen gaven. Weet je, gaven moet je leren ontdekken. Want als je gaven hebt van God gekregen, dan betekent dat dat je daardoor de wil van God kan leren verstaan. Want dan ga je proberen en dan merk je ineens, iemand wordt gezegend door het feit dat jij je gaven inzet in de dienst van de Heer. Dan zeg je, hé, weer een streepje verder. Heere God, er komt weer een patroon in mijn leven. Er komt een patroon van u wat ik niet eerder heb gezien. En zo gaat God met je verder. En het is zo ontzettend belangrijk om inderdaad steeds weer opnieuw een stapje verder te gaan. Hoe kan ik Gods wil verstaan? Nou, ik hoop dat je weet welke gaven je hebt. En als je het niet weet, probeer het uit. Of vraag eens wat een ander misschien denkt. Welke gaven jij bezit. Want mensen weten vaak niet eens welke gaven ze hebben, terwijl een ander zegt van, joh, natuurlijk heb jij die gaven. Ik merk dat je daar ligt. Weet je, ik had ongeveer 250 medewerkers elke zomer en we gaven ze allemaal een medewerkersformulier. En de eerste vraag die ik altijd stelde op dat formulier was, wat zou jij nou het liefste willen doen voor de Heer Jezus? Een hele rij ideeën erbij. Wat zou jij nou het liefste willen doen voor de Heer Jezus? Ja, dan geef je toch niet op wat je niet ligt. Dan geef je toch op wat je ligt. En of dat dan een gave of een natuurtalent is, dan geef je op, ja, dat ligt me wel, dat zou ik wel willen doen. En het wonderlijke is, als je dan daar je talent gaat gebruiken, of de gave gaat gebruiken, dan ontwikkelt zich dat, en dan gaat die ontwikkeling door, en dan merk je ineens, ach, maar ik heb veel meer gaven. Als ik denk aan dat meisje wat tegen me zei van, nou, ik wil wel mee naar de camping in Katwijk om daar te evangeliseren. Op 1 voorwaarde, zei ze. Ik kan alleen maar met oude mensen omgaan. Ik zeg alleen met oude mensen, ja, zegt ze, want ik ben bejaardenverzorgster. Ik zeg, nou, er zitten ook bejaarde mensen op de camping, dus ga maar mee. 3 dagen later moest ik een dagje uit de campagne weg. En ik kom de volgende dag terug. En wat zie ik tot mijn verbazing? Leni die stond de kinderdienst te leiden. Met een heel vurig rood hoofd. Helemaal gespannen, maar ze stond daar in blijdschap. Ik zeg, wat is er met jou gebeurd? Ach, zegt ze, ik dacht, die kinderen, dat is toch wel mooi. Ze zegt, ik hou van oude mensen, maar sinds ik hier ben, word ik getrokken naar kinderen. Een gave. die zich ontwikkelt gaandeweg. En ze ging een stukje ontdekken van wat God wilde met haar leven. Dus probeer dingen uit. En wordt het niks, nou ja, dan wordt het niks. Nogmaals, je hebt een periode nodig waarin je gevormd moet worden, waar ook die gaven ontwikkeld moeten worden en waar je vooral elke keer rekening mee moet houden, dat is dat je de wil van God nodig hebt voor elke situatie. Ik moet weten waar ik over moet spreken in een weekend als dit. Nou, er liggen wat uurtjes aan gebed voorafgaand aan dit weekend. En dat was vaak een gebed, niet alleen voor jullie, maar dat was ook zo vaak een gebed voor mezelf. En ik zei, Heer, waar moet ik over spreken? Wat wilt u dat ik doorgeef? Heere God, leid me in uw woord, zodat ik bepaald word bij dingen die ik moet zeggen, ook in het weekend. Ik maak elke week een nieuwe toespraak, omdat ik elke zondagmorgen spreek. En waarom maak ik een nieuwe toespraak? Omdat ik elke dag bid, Heere God, als ik zondag in die gemeente mag spreken, dan weet u wat die gemeente nodig heeft, ik niet. En wilt u mij in de voorbereiding uw wil laten zien waar ik zondag over spreken moet? En weet je wat er dan gebeurt? Dan komen mensen soms na de dienst naar je toe en dan zeggen ze tegen je, wie heeft jou geïnformeerd over alle problemen die er zijn? Ze zeggen, nou, dat weet ik niet, ik weet ook niet van problemen. Ja, ja, je hebt precies in je hele preek alle punten opgenoemd waar wij mee zitten. En dan zeg ik, ja, dan moet je boven zijn. Want ik bid ervoor, Heere God, welk woord moet ik doorgeven? Er zijn mensen die soms argwanend worden en zeggen, oh, er is zeker iemand die geroddeld heeft over de gemeente. Nee, Gods wil vragen en je bewust worden, God wil dat je dit zegt. En dat is zo'n zegen. Dat geldt niet alleen maar bij het spreken, maar dat geldt zelfs in elk gesprek. Gods wil is dus niet alleen maar dat je geroepen wordt voor een bepaalde taak of bediening, maar Gods wil leer je verstaan in je leven. Nou, als ik kijk naar Paulus en Timotheus, ze waren beide apostelen in de dienst, ze maakten dezelfde reizen. Maar als ik kijk naar de voorgeschiedenis, hoe God zijn wil bekendgemaakt heeft aan Paulus, dan kennen we dat allemaal, onderweg naar Damascus. En als ik kijk naar hoe God zijn wil bekendgemaakt heeft aan Timotheus, dan was het door zijn eigen moeder en dan was het door zijn oma die ze hebben opgevoed. Merk je hoe Gods wil soms op hele andere manieren tot je komt? Kan gewoon in je opvoeding zijn. Kan er een opmerking zijn van je ouders. Het kan ook zijn dat je ineens onderweg ergens naartoe bent, zo door God gegrepen wordt en dat je in de stilte komt en dat God tot je hart spreekt en dat hij je laat zien wat hij van je vraagt. Maar dat is nooit hetzelfde. Daarom kan je nooit één antwoord geven op de vraag, hoe kan ik nou Gods wil verstaan? Je kunt hem alleen maar verstaan als de Heilige Geest je dat laat zien. Want de Geest van God weet precies, zegt de Korinthebrief, wat er in God is. Wij niet. Maar de Geest van God weet wat er in God is. En die is uitgestort in jouw hart. En die wil jou leiden naar de wil van God. Alleen is het heel verschillend. Gods wil leren kennen, dat vraagt ook om een volhardend gebed. God opent deuren en God sluit deuren. Maar God moet het doen. Daar bedoel ik mee dat je niet op de wil van God vooruit moet lopen. God wil niet dat wij deuren gaan openbreken. Ja, toen ik net tot bekering kwam, toen had ik maar één verlangen en ik begon er ook aan de volgende dag om de hele wereld te gaan bekeren. En ineens ontdekte ik dat niemand me geloofde. En ik dacht, wat zijn er voor stomme lui. Ze zien toch wel dat ik het meen. Ja, ze wilden het niet. En ik ging soms als een olifant door de porseleinkast en ik heb wat stuk gemaakt door mijn enthousiasme. Ik wilde deuren openbreken, want ik dacht dat is wat God wil. Nee, ik moest leren dat God deuren opent. Nou, ik heb dat even aangehaald. Ik heb voor één zaak in het werk 15 jaar moeten bidden. voordat eindelijk die deur open ging. En dat plan van God in vervulling ging. Maar God sluit ook deuren. Hoor je het? God sluit deuren. Dat betekent dus dat het Gods wil is dat die deur dicht gaat. Ik ben in zoveel landen van de wereld uitgenodigd geworden om daar te spreken. Maar ik ben ook door landen uitgenodigd om daar te spreken waar God niet van wilde dat ik er naartoe ging. Ik was op Curaçao in een gemeente. En er was een gemeente. Dan ben ik even de naam van het land kwijt. Niet Mexico. Maar. Nee. Ga even alle landen noemen. En op een gegeven moment komt er zo wel op. En die man die nodigde me uit en die zei van, joh, ik ben predikant nog samen met 3 anderen. En wij leiden alle gemeentes bij ons in het land. En ik nodig jou uit, zegt hij, om daar de pastorale cursus te geven. Hij zegt, ik kan je zo al zeggen dat er 15 kerken voor open zijn om jou uit te nodigen. Hij zegt, je hoeft niks mee te nemen, alles wordt op video opgenomen. Bij de uitgang krijgen de mensen gelijk al de video's mee. Je hoeft alleen maar les te komen geven. Hij zegt, en de grootste gemeente is 6.000 mensen. Colombia, ja. En ik zei tegen hem, nou, ik zal je de volgende maand antwoord geven. Want we bidden ervoor in ons bestuur. En zeggen, Heer, is dit een open deur van u? Of is dat een deur die door de duivel wordt geopend? Je hoort het goed hoor, ik vergis me niet. Die door de duivel wordt geopend, zodat ik daar het woord van God ga brengen. Ik zal het je zo uitleggen. En God sloot de deur. En een jaar later was ik weer in Curaçao en diezelfde vraag van diezelfde dominee kwam weer. Hij zegt, joh, wanneer kom je nou naar Colombia? Ik zeg, ja, de vorige keer is de deur dicht gegaan, je weet het. Ik zeg, maar als je het weer vraagt, gaan we er weer voor bidden. En weer gaat de deur dicht. Ik kreeg 2 keer een uitnodiging om naar Argentinië te komen. En God sloot 2 keer de deur om naar Argentinië te komen. Ik werd 2 keer uitgenodigd om naar Spanje te komen. En God sluit 2 keer de deur om naar Spanje te gaan. Maar veronderstel dat ik al die deuren was binnengegaan. Omdat het me zo verschrikkelijk verleidelijk overkwam. En ik dacht, prachtig toch, wat een kansen. Ik was er helemaal kapot aan gegaan. Weet je, je moet je nooit laten leiden door de nood in de wereld. Maar je moet je ook nooit laten leiden door de kansen die je krijgt om het woord van God te brengen. Ja. Dat weet je. Ja, dat weet je. Als je ervoor gaat bidden met elkaar, dan weet je dat God een deur sluit of dat God hem opent. Dat is heel moeilijk uit te leggen, maar je weet het.
Vrede.
Dat is een zeker, ja, vrede is een van de kenmerken. Dat is heel duidelijk. Of allerlei dingen gebeuren, dat ik zeg van, wat een zegen. Maar, ik zeg het nog een keer, laat je niet leiden door de kansen om het evangelie te brengen, want de duivel kan deuren openen met 1 doel. En dat is om jou overspannen te laten worden en jou vast te laten lopen, terwijl de andere deuren die wel door God zijn geopend, je dan niet eens meer kan binnengaan vanwege je gezondheid. Toen wij de deur gesloten zagen, in die landen die ik net noemde, in Colombia en in Argentinië, opent God een deur die zo wijd open ging in Bolivia, dat we in heel Bolivia de pastorale cursus hebben gegeven. Overal zijn we geweest. En God gaf een open deur in Chili, dat ik dacht, onvoorstelbaar wat daar gebeurd is. Dat ik voor de televisie de hele pastorale cursus heb kunnen geven. Ongelooflijk wat God heeft gedaan. Ik moet er niet aan denken dat ik ook in die tijd nog eens naar Argentinië en Colombia moest gaan met alle gevolgen van dien. Ik heb moeten leren dat er een zegen ligt in het feit als deuren gesloten worden. En ik heb ontdekt dat dat Gods wil is. Maar sta ik ervoor open en zeg ik, Heer, ik wil uw wil doen. En als u deuren sluit, dank u wel. Als u deuren opent, Heere, dank u wel. En hoe meer je dat doet, hoe meer je Gods wil gaat leren verstaan. Wat was nou de zegen in de gemeente van Korinthe, en ik wil dat erbij noemen, ook in de gemeente van Filippi? Van Filippi. Wat
hè? In Romeinen 1, vers 9 en 11. Romeinen 1, vers 9 en 10.
Ja, weet ik even niet. Kom misschien straks nog wel. Wat staat er? Heb je het al opgezocht of niet? Oké. Kom ik er zo op terug. Hier wil ik je laten zien de gelovigen in de gemeente van Korinthe en de gelovigen in de gemeente van Filippi. Weet je hoe die de wil van God hebben verstaan voor hun leven? Door gewoon met Paulus mee te gaan werken. Paulus die vroeg gebed en ze zeiden: we willen gaan bidden. Paulus die ging naar de gevangenis en ze wilden er alles aan doen om Paulus te bemoedigen. En weet je wat er staat in Filippenzen 1 vers 17? Dat ze werden deelgenoten van de genade van God die God gaf aan Paulus. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat jij misschien wel door God gebruikt wordt om naast een ander te staan die een hele speciale bediening heeft. Als ik alleen nou denk aan de vrouwen die getrouwd zijn met mensen die in de bediening staan. Ja, die vrouwen die zijn vaak thuis, die zijn er in het gezin, die kunnen soms niet meereizen. Die moeten soms offers brengen. Dat je zegt van: wat voor taak heb jij nou? Nou, ik ben de vrouw van die en die. En mijn man staat in de bediening. Zo was het met een heleboel gemeenteleden die deelgenoten werden van de genade die God aan Paulus gaf. En natuurlijk is het een zegen als je in de bediening staat, dat je dingen met je eigen vrouw mag delen. En dat je mag zeggen wat een genade God heeft gegeven, zodat ze ook weet dat haar gebeden meegewerkt hebben. Mijn vrouw zei het vanmorgen nog tegen iemand: als mijn vrouw in de dienst is waar ik spreek, en dat is ze nu ook, biedt ze bijna de hele dienst. Voor mij en voor jullie. Dat het woord van God ingang zal krijgen en dat God mij genade geeft om te spreken. Ze heeft deel aan de genade die God aan mij geeft. En we deden het samen. Dat betekent dat je niet altijd in de bediening hoeft te komen staan, maar dat je misschien in de bediening komt te staan van de ander en dat je daardoor deelgenoot wordt. He, wat ik jullie vertelde een deze dagen, dat die mensen die voor ons hebben gebeden, zelfs met een rooster voor zich, zo concreet, dat waren deelnemers in de genade die God ons gaf aan de andere kant van de wereld. En natuurlijk was ik verplicht als ik terugkwam om het te delen met die mensen wat God allemaal gedaan had. En wat gebeurde er? Er kwam een dankzegging. God, wat een zegen dat we er deel aan hebben gekregen. Ik vergeet nooit, moet er ineens aan denken, mijn eerste Bijbelstudiekring in mijn fulltime werk bestond uit 5 oude mensen. De jongste was 85. En van die 5 viel er ook nog 1 in slaap als ik de Bijbelstudie ga. Dus dat betekent dat er 4 overbleef. Dat was mijn eerste kring. Ik dacht: Heer God, u heeft zich vast vergist. Is dat nou de bediening die ik heb? En op een dag opende God het zomerwerk op het strand in Katwijk. En ik zei tegen die oude mensen, die 5 mensen: zouden jullie voor me willen bidden? En ze beloofden om elke dag voor me te bidden. Dat werd mijn eerste gebedsgroep. En toen kwam ik terug en toen heb ik aan die 5 oude mensen de dia's laten zien van wat God in Katwijk had gedaan. En ik hoor het er nog zeggen, die oude zuster, ze was bijna 90. En toen zei ze tegen me van: jongen, nou heb ik maar zo'n klein beetje voor je gebeden. En is dat nou dat al allemaal gebeurd? Ze zegt: ik ga volgend jaar, als ik het beleven mag, nog veel meer voor je bidden. Ik zeg: nou, dan gebeurt er vast nog meer. Merk je? Deel hebben aan de genade die God aan een ander geeft. Ja, dan word je een deelgenoot ervan. Dat wil niet zeggen dat je allemaal op een gegeven moment gaat spreken, maar misschien stelt God je wel naast iemand. Dan hoef je niet voor getrouwd te zijn met hem, maar dat je in de gemeente zit. Het is niet overdreven. Ik weet dat Arjan dat zou kunnen bevestigen. Als wij in gemeente spreken, dan weten we precies of we in een biddende gemeente spreken Of niet? Ik ben hier dit weekend gekomen in een kring waar veel gebed is. Daarom valt het me zo makkelijk om dit weekend te spreken. Al zijn het dan 6 keer. Het valt me zo makkelijk om het te doen. Maar ik weet dat het makkelijke niet ligt van, ja, je spreekt makkelijk. Nee, er is zoveel gebed. We hadden het er samen nog over gisteren. Om in de gemeente te spreken waar de zegen terugkomt. Het is of je in elkaar geslagen wordt. Dat ze gewoon afgesloten zijn. Dat het geen enkele vorm van gebed is. Dat merk je door de verkondiging van het woord van God. Weet je, gebed is zo ontzettend belangrijk voor de ander. Je staat naast de ander. Wat staat er in Romeinen 1?
Er staat, wat God die ik in mijn dienst dien, in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik u in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.
Ja, nou daar heb je het, hè, dat hij op een gegeven moment gebed vraagt, omdat ook Paulus, die geweldige Paulus, die zoveel mensen heeft mogen bereiken met het evangelie, die wist, ik kan niet zonder gebed. En hij doet een beroep op de gemeente en laat het ook zien. Ik kan er ook niet buiten. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dus die hele gemeente in Romeinen, die wordt weer ingeschakeld om bij volharding te blijven bidden. Nu, dit is de wil van God. Dat is concreet, hè? Ik zei gisteren nog tegen iemand, joh, neem nou alsjeblieft een keer, als je de wil van God wil verstaan, moet je de concordantie een keer nemen. En dan moet je gewoon in de concordantie opzoeken. Wil van God. Nou, dan krijg je een heel aantal teksten. Dan weet je gelijk wat de wil van God is. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik wil het precies weten wat ik moet doen. Nee, je moet eerst weten wat de wil van God is. En wat is nou de wil van God? Er staat heel duidelijk in 1 Thessalonicenzen. Dit is de wil van God. Uw heiliging. Als je daar nou begint, dan versta je binnen de kortst mogelijke tijd wat de wil van God is. Want God kan het openbaren juist in heiliging. Nou, dan kom je bij de vraag, ja, maar wat is heiliging? Altijd de vraag die ik stelde aan de bijbelschoolstudenten, vroeger op de dagschool in Doorn, de EBS. Ik mocht daar 8 jaar lesgeven en ik stelde altijd aan de studenten de vraag van, wat is heiliging? En dan stak iemand zijn vinger op en die zei afzondering. En dan zei ik, nou, dan ga ik toch maar in het klooster. Dan ga ik toch maar in het klooster leven, me afzonderen van de wereld, want dan word ik heilig. Oh nee, zeiden ze. En de tweede zijn meestal toewijding. En dan zei ik, ja, prachtig toewijding, maar ik kan me toewijden aan alles. Ik kan me toewijden aan de kerk, ik kan me toewijden aan mensen, ik kan me toewijden aan, vul maar in. Nee, heiliging ligt in het feit dat ik me toewijd aan God. Dat is heiliging. Je toewijden aan God. En als je aan God toegewijd bent, dan gaat God ook zijn wil aan jou en mij bekendmaken. Maar zonder die toewijding aan God, kan God die wil niet aan je openbaren. Dat betekent dus, als je de vraag stelt, wat is nou de wil van God, hoe kan ik dat verstaan? Nou, zoek de teksten voor jezelf nu eens op in de Bijbel. Want er staan er meerdere dan alleen maar deze. Hoe leerde de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 de wil van God voor hun leven? Je leest bijna van al die geloofsgetuigen. En ze wandelden met God. Wil dat zeggen dat ze volmaakte mensen waren? Doordat er van hun getuigd werd en ze wandelden met God. Dat ze altijd met God hebben gewandeld. Oh nee, als je Abraham volgt, dan zie je ineens dat hij voor God uitloopt te rennen. God had gezegd, ga uit uw land. Ik zal u brengen in het land. En dat was het land wat God bedoelde voor Abraham. Maar ja, het probleem was, hij was er net aangekomen. En toen kwam de hongersnood. En toen dacht hij, nou ja, weet je wat, ik ga toch maar naar Egypte, want daar is nog eten. God had helemaal niet gezegd dat hij naar Egypte moest. God had gezegd dat hij in dat land moest blijven. Ja, maar die beproeving van die hongersnood, ja, die beproevingen die komen. En Abraham die steekt de grens over en die gaat naar Egypte. Ja, logisch. Toen kwam hij in het volgende probleem. Hij was nauwelijks de grens over. Toen zei hij al tegen Sarah, joh, laat me nou afspreken dat je mijn zuster bent. Want jij, je bent zo'n mooie vrouw. En als straks die farao ziet en zijn medewerkers dat er zo'n mooie vrouw bij mij is. Ja, dan zullen ze je wegvoeren. Stomme kerel, die Abraham. Hij wandelt niet, maar hij rent voor de Heer Jezus uit. En hij zegt, dat moet ik doen, dat is vast van God. Daar hebben ze eten. Nou, dat was dus niet van God. Want er komt in het volgende probleem, en Sarah wordt weggevoerd. En dan krijg je een heleboel problemen. Zelfs dat de farao, als hij erachter komt, het is zijn vrouw, zegt van vertrek alsjeblieft vandaag nog. Ik zeg het met mijn eigen woorden, vertrek ga alsjeblieft weg. Hij krijgt nog een hele haven van allerlei dieren mee. Hij krijgt goud mee, hij krijgt geschenken mee. Abraham, als je maar verdwijnt, als je maar weggaat. En dan komt hij weer terug in het land der belofte. En dan moet er zo'n herstel komen. Maar weet je, de wil van God leren verstaan heeft wel te maken met wandelen. Ik heb het al een paar keer gezegd, ook in dit weekend. We moeten achter hem aangaan. We moeten altijd aan denken, toen wij vroeger weekenden hielden in Rederoord, gingen we op zondagmiddag altijd een boswandeling maken. Dat was alleen zo vervelend. Die bospaadjes daar in Rederoord, die zijn soms zo smal. En dan gingen we met 80 man een wandeling maken. En je moest allemaal achter elkaar lopen. Nou, sommigen kon je met z'n tweeën naast elkaar lopen. En dat was natuurlijk speciaal voor de stelletjes. Beetje dicht bij elkaar. En mijn vrouw en ik liepen altijd vooraan. En dan had je van die grote kerels, die gingen dan voor ons uitlopen. En elk paadje, naar rechts of naar links, zeiden ze tegen mijn vrouw, die de leiding had van de wandeling, gaan we hier rechtsaf? Nee, zeiden we, gaan hier rechtdoor. Volgende paadje zeiden ze, moeten we hier linksaf? Nee, we gaan hier rechtsaf. En bij elke hoek van het pad moesten ze zich omkeren en vragen, gaan we hierheen? Nee, we gaan rechtdoor. Die andere 76 die achter ons liepen, die vroegen niks. Helemaal niks. Die gingen rechtsaf en wij rechtsaf gingen. Die gingen links, zonder te vragen. Volgden ze. Dat is zo'n beeld geworden voor mij. Dat ik niet voor de Heere Jezus moet uitlopen, maar dat ik achter hem mag wandelen. En zijn tred, vergeef me dat ik het zo zeg, zijn tred is soms zo langzaam. Weet je aan welke tekst ik vroeger zo'n hekel had? Was die tekst van zij die geloven haasten niet. Ik had altijd haast. Ik vloog van hot naar her, van de ene spreekbeurt naar de andere. De tred van Jezus lijkt soms zo langzaam. Maar hij zegt, ga nou maar achter me aan. Volg me nu en dan ga je leren verstaan. Dus niet rennen, maar ook niet slenteren. Nou, Jona die week af van de wandeling. Elia week er zelfs vanaf. En God haalde hem terug. Wandelen moet je leren. Ja.
Waar staat het dan dat zij die geloven niet...
Wat zei je?
Jesaja.
Waar staat zij die geloven
aan? Ja, dat weet ik niet. Niet uit mijn hoofd althans. Nee. Je kan hem zo op de telefoon opzoeken, ja. Ah, Jan moet er straks ook wat te doen hebben, jongen. Gods leiding in het leven van Nehemia. Ik zou ook daar het liefst een Bijbelstudie over geven, want als je aan mij zou vragen, wat vind jij nou het meest indrukwekkende boek uit de Bijbel? Dan is dat voor mij het boek Nehemia. En dat komt omdat het zo indruk gemaakt heeft op mijn persoonlijke leven. De hele boek Nehemia, dat staat helemaal vol van de structuur van mijn leven. Nehemia is voor mij zo'n geliefde persoon in de Bijbel. Maar weet je hoe hij Gods leiding heeft verstaan? Heeft Gods leiding verstaan? Ik zal even wachten. Hoe heeft hij Gods leiding verstaan? Doordat hij leefde met een bewogen hart. Een bewogen hart voor zijn broeders. had zelf notabene een geweldige baan. Hij was opperschenker bij de koning Artaxerxes. En hij verkeerde in een lustoord, in een terrein wat bekend is als een schitterend natuurterrein. En hij was de opperschenker van de koning. Een man met zo'n geweldige baan. Met een bewogen hart, hoe zullen mijn broeders het maken? Mijn landgenoten in Jeruzalem. Hij wist dat ze teruggekeerd waren. Hoe zullen ze het maken? En op een dag krijgt hij bezoek van Hanani, een van zijn broeders. En voordat die Hanani maar iets kan zeggen, zegt Nehemia, hoe is het met mijn broeders in Jeruzalem? Dat betekent dat er vanuit de bewogenheid zo'n belangstelling was, dat voordat hij iets kon vertellen, vraagt hij al. En dat betekent dat je erbij betrokken bent. En als je zo betrokken bent, door de bewogenheid die God in je hart heeft gelegd, wat gebeurt er dan als je hoort hoe groot de nood is en de muren waren afgebrokkeld en de broeders leefden in rampspoed, staat er, dan begint hij te bidden. En als je bewogenheid hebt en je gaat bidden, dan is dat niet een oppervlakkig gebed, maar dan is dat een gebed wat voortkomt uit je bewogenheid. En als jij, en ik heb dat gemerkt bij verschillende van jullie, als jij zo'n bewogenheid hebt voor zielen die verloren gaan, dat je inderdaad zegt van, oh God, ik wil zo graag weten wat uw wil is met mijn leven. Ik poop als het ware om uitgezonden te worden. Ik wil zo graag gaan getuigen. God, wat is toch het plan met mijn leven? En dat kan voortkomen uit bewogenheid. En Nehemia die kan zeggen, mijn bewogenheid dreef me uit naar gebed. En hij begon te bidden onder schuldbelijdenis van zijn eigen zonde. Hij ging bidden voor die collectieve schuld waar Arjen het over had gisteren in de bid stond. Die grote collectieve schuld. En hij bad ervoor. En wat zie je? Hij bidt ervoor en hij zegt, Heere, ik bid. En hij spreekt in de ik-vorm. En het eind van het gebed staat hier, Heere, wij bidden. Dan merk je ineens dat zijn bewogen gebed, dat is overgeslagen in de bid stond. En die mensen zijn mee gaan bidden. Die kring van gebed is groter geworden. En dan bidden ze om een oplossing voor de nood in Jeruzalem. En dan merk je dat die bewogenheid hem uitdrijft tot gebed. En dat zijn gebed hem uitdrijft tot bereidheid. Dat is geweldig. Iemand zei eens, je moet niet bidden, Heer, wilt u arbeiders uitzenden in uw wijngaard, als je niet bereid bent om zelf te gaan. Bidden om arbeiders uit te zenden in de wijngaard, en jezelf niet bereid bent om te gaan. Je kunt dat eigenlijk alleen maar vurig bidden, als je zelf bereid bent om te gaan. Zo was het bij Nehemia. En Nehemia die werd helemaal niet geroepen toen hij daar zat. Hij was bewogen. En die bewogenheid was al een stap op de goede richting. En hij begint ervoor te bidden. Hij drijft hem uit tot gebed. En dat is een smeekgebed, dat is een kostbaar gebed om dat te bestuderen. Er zitten zoveel aspecten in. En dan zegt hij, ja, hij is bereid om zelf te gaan. Ja, wat moet die man dan nou doen? Hij is opperschenker. Hoe nou een opperschenker muren gaan bouwen in Jeruzalem? Maar hij gaat. En hij gaat toestemming vragen met alle gevaren en alle risico's van die. Aan zijn baas, koning Artaxerxes. Een heidense koning. Die helemaal niks op had met Israël. En hij gaat verlof vragen. Ja, hij wil zo graag gaan helpen in Jeruzalem met de opbouw van de muren. En notabene, hij krijgt verlof, maar dat niet alleen. Hij krijgt zelfs ruiters mee, hij krijgt mensen mee die hem beschermen, hij krijgt papieren mee, zodat hij grenzen over kan, zodat ze hem niet tegen kunnen houden. Hij krijgt alles wat hij nodig heeft. En dat is de zegen van God. Als je bereid bent om te gaan, en je gaat, krijg je ook alles wat je nodig hebt. Hoef je nooit geen zorgen te hebben. Ik heb jullie verteld, ik zit mijn leven lang al in een geloofswerk. Ik heb nooit zekerheid gehad of mijn salaris er was. Maar ik ben nog nooit 1 cent tekort gekomen. Nog nooit. Omdat God altijd zorgt voor alles wat ik nodig had. Ik kon niet in een auto rijden financieel. En zolang ik al in het werk sta, rijd ik in een auto. Ik weet aan het begin van de maand niet hoe het moet met alle benzine die nodig is. En ik rijd gewoon maar door. En elke keer als er getankt moet worden, dan is het er weer. En God zorgt. Ja, nu is het een beetje veranderd. Nu heb ik elke week, elke maand AOW, een vast salaris. Ik weet niet wat me overkomt. Ik heb het nog nooit gehad in mijn leven. Nee, weet je, God zorgt. Nehemia is het voorbeeld als je bereid bent om te gaan. En hij ging met niks van zichzelf. En alles wordt op toegeworpen. Je hoeft er nooit bang voor te zijn dat God niet voorziet in je omstandigheden. Misschien moet ik het toch vertellen, dat staat ook in mijn boek. Op een gegeven moment gaat mijn auto kapot. De hele A12 die stond vol rook van mijn auto. Er was een zuiger, 4 zuigers waren er kapot door een veer die erin geslagen was. En ik breng mijn auto weg. Nou, dat was een toestand. Dat was 1 rooktoestand. En ik reed naar de garage. En die man die zei, nou, dat is niet best. Nee, dat wist ik ook. Dat is niet best. Ik ging nakijken. En toen zei hij, nou, dat kost ongeveer 1400 gulden. En ik had geen cent. Niks. En ik zeg, nou, maak hem maar. Dat was op maandag. Ik zeg, wanneer is hij klaar? Hij zegt, vrijdag. Ik denk, nou, dan heb ik in ieder geval 4 dagen om te bidden. Of er wat binnen mag komen. Ik zei, maak hem maar. Weet je waarom ik zei, maak hem maar? Omdat ik geen geloof had dat God mij een auto had gegeven om me voor de deur te zetten. Dat ik geen geloof had. Ik had wel geloofd, als God mij een auto geeft, dan zal hij ook zorgen dat ik kan rijden. En mijn vrouw zei tegen me vrijdag, toen ik nog geen cent had. Ik keek natuurlijk elke dag naar de post. En elke dag baden we ervoor. Ze zegt, wat ga je nou doen? Ik zeg, ik weet ook niet, ik ga mijn auto halen. En ik kom bij de garage en dan komt de jongen uit de garage naar me toe. En zegt, meneer Van der Zanden, uw auto is klaar. Hij staat daar en daar, want de baas moest plotseling weg. En heeft gevraagd of u maandag even wil komen betalen. Ik dacht, nou gelukkig, heb ik weer tot maandag te doen. En ik ging op zondagmorgen naar Wezep om daar te spreken. En er komt iemand door het middenpad naar me toe. En die zegt, joh, ik was gisteravond op een verjaardag. En iemand zei dat ik jou die brief moest geven. En dan geef ik me een envelop. En ik stop hem in mijn zak. En ik zit in de auto, want ik had mijn auto al vrijdags gekregen. En ik zit in de auto en ik rijd naar huis. En ik denk, oh ja, ik heb een envelop gekregen. Met het volgende stoplicht dacht ik, nou, ik ben toch wel benieuwd. En ik scheur hem open en er zit 200 gulden in. Maar ja, 200 gulden zijn geen 1400 gulden. En weer zegt mijn vrouw maandagochtend, hoe ga je dat doen? Ik weet het echt niet. Ik neem de envelop maar mee. En ik kom in de garage en de garagehouder zegt van, ach meneer Van der Zanden, loopt u even mee naar mijn kantoor, want ik wil u even persoonlijk spreken en ik wil niet dat het personeel daar zich mee bemoeit. Ik denk, wat doet die man? Ik zit in dat kantoor, hij doet de deur van het kantoor op slot. Ik denk, nou, wat gaat er nou toch gebeuren? En toen zegt hij, ja, ik moet u mijn excuus aanbieden, zegt hij. Zeg u, excuus? Hij zegt, ja, ik heb iets met uw auto gedaan wat ik helemaal niet mag doen. Hij zegt, daar had ik u eerst toestemming voor moeten vragen. Ik zeg, nou, u maakt me wel nieuwsgierig, wat heeft u er dan mee gedaan? Hij zegt, nou, u heeft uw auto maandag gebracht. Hij zegt, dinsdag wordt er een auto binnengebracht die helemaal toten los was. Precies dezelfde als uw auto. En toen heb ik gekeken en het enige wat er nog goed was in die auto waren de zuigers. En toen heb ik alle 4 die zuigers eruit gehaald en in uw auto gezet. Hij zegt, en toen heb ik het maar afgerond op 200 gulden. Weet je, dat is wat God doet. Je hoeft je nooit geen zorgen te maken. Als je in de dienst van God bent. Alleen moet je voor 100% weten, het is de plek. En God me hebben wil. Ik geloof dat dat de laatste was. Als ik me, oh nee, nog één. Nou, die 7 mannen, heel snel nog even. Die 7 mannen, uit Handelingen 6, die worden aangesteld. Want de discipelen konden het werk, de apostelen konden het werk niet meer aan. Die worden zomaar aangesteld, die worden zomaar uitgezocht. Nee, die worden zomaar niet uitgezocht. Ze worden uitgezocht op de volgende dingen. Ze moesten goed bekend staan. Ze moesten vol van de Heilige Geest staan. En ze moesten vol van wijsheid zijn. Dus zorg in ieder geval dat dat jouw getuigenis is. Dat je daarvoor klaar bent. Dat je daarvoor gevraagd kan worden. Zonder dat je het misschien weet. Kan het zijn dat God je ineens gaat gebruiken in zijn dienst. En dat ze in de kerk waar jij toe behoort. Zoeken naar 7 mannen. En zeggen van hé, we zoeken wel naar mannen die goed bekend staan. Sta je goed bekend? Is je getuigenis waardig? Ben je vol van de Heilige Geest? Ben je vol van wijsheid? Dan komt iemand anders aan je vragen die door God gebruikt wordt. En ineens heb je een ambt. Ineens heb je een taak. Heb je er zo lang naar uitgezien, Heere God, wat is toch het plan met mijn leven? Er is een plan. Maar zorg dat je ervoor klaar bent. Het plan, dat zie je ook hier. Het is zo simpel als je die lessen volgt. Nu gij Christus Jezus als Heer aanvaard hebt. Heb je dat gedaan? Ja, misschien heb je Jezus aanvaard. Dan ben je een kind van God geworden. Maar heb je Jezus nou ook aanvaard als Heer? Als de koning van je leven. Dat je zegt, mijn hart en mijn leven behoren hem toe. Nou, wat is dan de tweede geloofstap? Dat is dat ik ga wandelen. Daar hebben we het al over gehad. De derde geloofstap is dat ik geworteld word. Het is alleen een beetje vervelend. Wortels die zitten alleen maar onder de grond. Dat wordt door niemand gezien, wordt door niemand opgemerkt. Weet je wat de beste plek is om wortel te schieten in het woord van God? De beste plek is je binnenkamer. Waar niemand je ziet. Waar je zo in de gemeenschap met God kan komen. Dat je geworteld wordt in het woord van God. Alleen als je vrucht wil dragen, heb je wortels nodig. Je moet geworteld worden. Soms zijn er dingen in je leven die God toelaat. Zodat die wortels zich dieper gronden in de aarde. Toen ik voor het eerst in Israël kwam, werden we geleid langs een hele groot stuk terrein. En er stonden allemaal zulke kleine palmboompjes. Misschien een meter hoog uit. En op elk palmboompje op de kruin, daar lag zo'n grote steen. En ik zeg tegen de gids van me, wat doen ze daarmee? Ah, zegt hij, hier groeien de stenen aan de bomen. Ik zeg, hadden jullie er nog niet genoeg dan? Het is allemaal stenen daar. Nee, zegt hij, dat is natuurlijk een grapje, maar hij zegt, wat we doen, bij die jonge palmboompjes, daar leggen we een steen op, zodat de groei naar boven wordt tegengehouden en de groei naar beneden doorgaat. Want je moet eerst geworteld worden. En na een tijdje halen we de steen weg en zo'n palmboom schiet als het ware omhoog. Dan groeit het zo snel. Waarom? Omdat die wortels zo diep in de aarde zijn. Soms legt God een last op je leven. Dat je zegt, waarom heb ik zoveel moeite? Waarom is mijn weg zo zwaar? Waarom zit ik in een gezin dat ik altijd maar onderdrukt word? Omdat God misschien een last legt op jouw leven. Waar je geworteld moet worden in de diepte. Nou, als je geworteld bent, dan moet je worden opgebouwd. Dat betekent dat het boven de grond komt. Opgebouwd worden in hem. En dan ga ik er een beetje snel doorheen. Als je opgebouwd wordt in hem, wat gebeurt er dan? Dan word je ook bevestigd in hem. Ik ben bijna 6 jaar voorganger geweest in Hilversum. En we hadden ongeveer 15 ouderlingen. En elk jaar liepen er een paar ouderlingen die zeiden van, ja, we moeten zeggen dat we ons ambtermijn niet verlengen. Nou, daar stonden we weer. We moesten weer 3 nieuwe ouderlingen hebben. En ineens zei ik tegen de broeders van de kerkenraad, weet je wat? Zullen we nou eens een maand lang gaan bidden? Of God in de gemeente een paar broeders gewoon een beetje optilt. Dat ze zichtbaar worden voor misschien van verschillende van ons. Dat er verschillende broeders worden opgemerkt van, hé, zouden we die niet kunnen vragen voor ouderling? Zouden we die niet kunnen vragen? En weet je wat er na een maand gebeurde? Dat ik zei, wie is jou opgevallen deze maand? En dat er soms 4, 5 broeders waren en zeiden, ik moest aan die denken. Ik werd ineens zo bij hem bepaald. Weet je, we konden bijna met zekerheid zeggen, als we hem gaan vragen, dan zegt hij ja. Omdat God je niet alleen wortelt, niet alleen opbouwt, maar je ook bevestigt. Hij maakt je zichtbaar in de gemeente. Je hoeft bijna alleen maar te groeien naar het moment dat je Gods wil gaat verstaan. Gods wil in jouw leven gaat soms een hele andere weg als dat je zelf denkt. Je hebt geen Paulusbekering, je hebt geen Paulusroeping. Nee, dat kan wel, maar God gaat soms een hele andere weg met jou en met mij. Nou, dat heb ik al gezegd. Dat is ook tevens de laatste, groeien en Gods leiding voor elke dag. Ik heb beloofd, ik zal het proberen heel kort te doen, om iets te vertellen hoe God mij geroepen heeft. Dan zou ik mij eindigen. Dus straks bij de mannen, broeders, verteld buiten. Ik was zo enthousiast en zo blij dat ik tot geloof kwam in de Heer Jezus. Dat ik al snel het verlangen had om in de dienst van God te gaan. Maar ja, was dat Gods plan en Gods bedoeling. En dat verlangen dat groeide. En ik ging mensen vragen om een opleiding. En ik ging studeren. En ik wilde zo graag meer van de Heer Jezus weten. En op een dag, en we kregen een aantal vakken naast de gewone opleiding, omdat we een dagschool van onze opleiding wilden maken van 3 jaar. En toen vroeg ik aan broeder Kits, kunnen we niet extra lessen krijgen? En toen vonden ze schriftelijke lessen die we extra kregen. De andere leerlingen niet, maar wij vroegen erom. En op een gegeven moment gebeurde dat ik niet door de schriftelijke les over het boek Samuel heen kon. Ik kon er niet aan beginnen. En als ik er toch aan begon, dan werd ik weer gestoord. En ik kwam op de Bijbelschool en ik zei, ja, ik heb het niet klaar. Nou, broeder Kind zei, ja, maar dan zou je dubbel hard moeten werken de komende maand, want die lessen moet je afmaken. En ik ging naar huis en ik had het zo moeilijk. En weer begon ik aan het boek Samuel. En ineens dacht ik, zou God mij gaan roepen door het boek Samuel? En ik kon ineens studeren. Want ik dacht, ja, maar ik wil geroepen worden. En het ging bijna van een leien dak. Ik ging door dat boek Samuel heen. Alleen de ellende is, je hebt 2 boeken Samuel. En toen begon ik aan het 2e boek en ik moest gelijk weer ophouden, want het lukte me gewoon niet. Ik kon mijn aandacht er niet bij houden, ik weet niet wat het was, en het lukte me niet. En ik kwam op de Bijbelschool en ik vergeet het nooit. En broeder Kits gaat staan en die zegt, ik weet, sommige leerlingen krijgen extra lessen, schriftelijke lessen. En toen zei hij, maar we hebben er dingen in gevonden waar we niet achter kunnen staan, dus je hoeft die lessen niet meer in te leveren. Ik denk, nou, gelukkig. Het zal een maand later geweest zijn dat ik zomaar mijn Bijbel opende. Ik wist niet waar. Op een middag, ik had er wel eens meer die gewoonte, ik zomaar mijn Bijbel opende. Ik was nog thuis, ik was nog niet getrouwd, ik was helemaal alleen thuis. En ik dacht, ik ga de Bijbel lezen, daar waar ik hem open. En ik las ineens dat er een gesprek plaatsvond tussen God en David. En God zegt tegen David, trek op naar een van de steden van Juda. En ik dacht, jongen, dat lijkt me toch geweldig. Dat je zo met God kan spreken en dat God zo met jou spreekt. En ik dacht, jongen, waar zou mijn stad zijn waar ik nog eens God mag dienen? En ik las verder en David zegt, ja, Heere God, Juda heeft zoveel plaatsen. Naar welke stad moet ik gaan? En God zegt, trek op naar Hebron. En ik viel op mijn knieën en zei, Heere God, wat geweldig. Dat u dat zo aan David bekend maakt. Waar zal mijn Hebron zijn? Een jaar later trouwden. En we plaatsten een advertentie in het zoeklicht. Er had nog nooit een advertentie gestaan. En onder onze advertentie staat ook een advertentie. De een vroeg een woonruimte en de ander bood het aan. Nou, dat kon niet mooi. En die plek was in Driebergen en we studeerden op de Bijbelschool in Doorn. Dichterbij kon het niet. En ik dacht, dat is van God, zo dicht bij de Bijbelschool. En mijn dagelijkse werk Dat deed ik ook nog allerlei dingen, want ik studeerde, daar ging het me om. Ik dacht, nou, dat kan wel overgeschreven worden naar Driebergen. En dat lukte dus niet. De eerste 6 weken van ons huwelijk, de 6 witte broodsweken, heb ik niet gewerkt. Heerlijk. Liepen elke dag door het bos. Ja, op een gegeven moment moet er natuurlijk wel geld komen. En terwijl we door Driebergen wandelden, sta ik daar ineens te kijken en mijn vrouw zegt, wat is er? Ik zeg, dan moet je kijken. Evangelisatie, samenkomsten, Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond, gebouw Hebron. Denk, gebouw Hebron. Ik had nog nooit van de gemeenschapsbond gehoord. Nog nooit. En op een gegeven moment, toen zegt mijn vrouw, wat heb je daar dan mee? Ik had het nooit verteld. Ik had alleen maar gezegd, Heer, waar zal mijn Hebron zijn? Ik zeg, nou, dat zal ik je vertellen. We komen thuis. Ik zeg, ja, maar waar staat dat eigenlijk? Want ik heb dat zomaar de Bijbel geopend. En ik zoek het op in de concordantie. 2 Samuel 2. Ik denk, nou, dat is toch ook wat. Dat tweede boek Samuel was gesloten. En precies daar was de opening van God die me riep. En toen heb ik gezegd tegen mijn vrouw 1 ding. We praten er met niemand over. We gaan ons ook niet aanmelden. We gaan er wel naar de samenkomst. En 1 jaar later vroeg de broeder daar, Aad, zou je willen spreken in een weekend? Voor jonge mensen. Ik zei, ja, dat wil ik wel. En toen komen we daar en toen zegt een van de broeders, joh, je zit op de Bijbelschool. Ik zei, ja, in juni moet ik examen doen. Hij zegt, wat ga je doen? Ik zei, ja, dat weet ik niet. Dat ligt eraan wat God bedoelt met mijn leven. Dat zal hij openbaren. En ik zweeg als het graf. Ik praatte er niet over. En ineens zegt hij, maar wat heeft God je dan al geopenbaard? Ik zei, ja, dat vertel ik niet. Hij zei, dat vertel je niet? Hij zegt, je weet zeker niet dat wij al 2 jaar lang aan het bidden zijn voor een nieuwe evangelist. Ik zeg, nee, dat weet ik niet. Ik zeg, nou, dan zal ik het je vertellen op 1 voorwaarde, dat je er met niemand over praat. En toen hoorde hij dat, toen zegt hij, ja, daar moet ik wel over praten. En zo, want we bidden al 2 jaar. En ik werd uitgenodigd. En na 1 gesprek zeiden ze, het kan niet anders. God wil dat je hier komt werken. En weet je, ik werd daar aangesteld. Voordat ik examen deed, was ik al fulltime in het werk. En ik hoop dat het niet te lang is, maar nog 1 ding. Het werk van de jeugd begon zo hard te groeien, dat ik het werk in het rajon waar ik was aangesteld, ik eigenlijk niet aankon, dat werd te veel. En toen zeiden ze in ons werk van, we zouden eigenlijk een landelijke werker moeten hebben. En ik zei, ja, wie zou dat nou moeten doen van ons? Niemand heeft er toch tijd voor, we zijn al zo druk. Het leek wel of ze als 1 man tegelijk zeiden, ja, dat moet jij doen. Ik zeg, ik, ook dat er nog bij. En op een gegeven moment, ik had er geen geloof voor. En wat deed ik? Ik opende dat boek Samuel. En ik wilde terug naar die roeping om zo duidelijk te weten, mijn opdracht is in Hebron, daar moet ik werken. En wat gebeurde er? Ik lees een paar hoofdstukken door hoe het met David was gegaan. En wat staat er? David werd na 7,5 jaar koning niet alleen over Juda, maar over heel Israël. En de vraag was of ik het rajonwerk wilde stoppen en algemeen leider wilde worden van heel Nederland. Niet alleen een deel van het land, maar het hele land. En toen schrok ik zo verschrikkelijk. Want toen bleek dat ik precies op het uur af, na 7,5 jaar, overging van het rajon naar het landelijk werk. Op het uur af. God is zo precies als hij zijn wil bekend gaat maken. Dat ik toen heb gezegd, hoeveel muren er ook komen in mijn werk, maakt me niet uit. Ik spring er toch met God overheen. Waarom? Omdat we zo voor 100% wisten. Dit is de plek waar God ons hebben wil. Nou hou ik echt op. Ja, gaan we het doen. Heere God, we willen u danken voor alle genade, Heere, die u hebt gegeven. En ik wil u danken, Heere, uit het grond van mijn hart, voor alle gebeden die voor ons gebeden zijn, ook dit weekend. Dat er zo'n open deur was in dit weekend. Om dat woord van u, Heere God, te mogen verkondigen. Dat het geen enkele moeite heeft gekost om 6 keer te spreken. Omdat u genade gaf. Elke keer weer opnieuw. Dat u ons er doorheen hebt gedragen. O God, wat een wonder. Dank u wel dat we uw wil hebben verstaan. Ook in dit weekend. En dat het goed was om dat door te geven wat we in de voorbereiding van u hadden ontvangen. Heere, zegen al deze jonge mensen. Zegen hen en geef hen de moed om in die doortrektekening van u te gaan van stap 1 naar 2 en van 2 naar 3 en bewaar ze ervoor dat ze geen stappen zullen overslaan. Ook als er moeite is, als er verdriet komt, als er tegenslag komt, als er lasten komen op ons leven. Heere, help ons om achter u aan te blijven gaan en niet voor u uit te rennen. Heere God, we weten van grote godsmannen wat er terecht komt als je voor u gaat uitlopen. En ik weet het ook zo goed uit mijn eigen leven. U breekt het af, Heere. Dank u wel dat u ons leert, elke keer weer opnieuw. Kom achter mij. Kom achter mij. En Heer, geef dat we gehoorzaam zijn. Zegen een ieder van ons. Dat het gezaaide woord, Heere God, in goede aarde zal zijn gevallen. En dat het vrucht mag dragen tot eer en verheerlijking van uw naam. Zegen Bart, zegen Arjan, Heer, die de leiding geven aan de Bijbelschool. Geef ze alle genade van u entwegen. Maar zegen ook hun echtgenoot. Zegen hun vrouwen, Heer. Zegen de kinderen. Leg uw hand ook op hen die naast hen staan. Ik dank u voor Lydie, Heer, mijn vrouw, dat ik weet dat ze altijd biddend in de samenkomst is. En we weten, Heere, dat we het werk samen mogen doen tot eer en glorie van uw naam. Uit genade. Amen. Amen.